Dat was Efeze 5. Ik dacht dat we Efeze 6 ook nog even hadden. Ja, Efeze 6 voor de goede orde dan. Bid, zegt hij tot de Efezes, in het bijzonder ook voor mij, vers 19. En bid voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds. Het gaat over een opening. En dus over de mond. Met vrijmoedigheid om de verborgenheid bekend te maken. Die van het evangelie wel te verstaan. Maar let op dat er niet staat om het evangelie bekend te maken. Maar om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Wat men namelijk ook in onze dagen tegenkomt, is dat het bij gelegenheid niet aan vrijmoedigheid ontbreekt om het evangelie bekend te maken. Maar in de praktijk blijkt dat er veel meer vrijmoedigheid voor nodig is om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Ik bedoel simpelweg dit. Het is betrekkelijk eenvoudig. Ik zeg betrekkelijk, hè. Het is betrekkelijk eenvoudig om mensen te vertellen dat hun zonden vergeven worden, dat ze gerechtvaardigd worden uit de genade van Christus enzovoort. Dat men tot geloof zou komen in de Heer Jezus Christus en dan ontvangt men eeuwig leven. Als men doodgaat, komt men dan in de hemel en wellicht zorgt de Heer dan ook nog voor je vanaf dat je tot geloof komt tot aan je dood aan toe. Desnoods de opname van de gemeente, wat het ook wezen mogen. Zie? Daar is nog wel te doen. Dat klinkt ook redelijk als een blijde boodschap. Maar mensen vertellen dat ze deel uitmaken van een wereld die van niks weet, die in duisternis is en wat een beetje rondtast en scharrelt en dan in alle ogen beweert overal verstand van te hebben enzovoorts. Een wereld waarin niets deugt, een mensheid waarvan niets deugt, dat men daar deel van uitmaakt en dat men daaruit gehaald kan worden. Maar dan wordt men wel gezet in de hemel, dan wordt men losgemaakt van deze wereld, dan heeft God een ander plan, ander werk met je, wat helemaal met aardse omstandigheden niks te maken heeft. Ja, dat wil men niet. Dat is mijn toepassing van de klassieke uitdrukking: het is een christelijk werk om heidenen te bekeren. Maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. Dat is de uitdrukking, hè? En ik pas hem op dit niveau toe. Je kunt ze het evangelie vertellen. Oké, dat gaat dan nog. En sommigen zijn er heel blij mee. Maar als je daarna aan diezelfde mensen moet vertellen dat wij hier geen blijvende stad hebben, dat we zouden zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, dan protesteert alles. Alsnog. Juist bij gelovigen bedoel ik dan, hè? Bij ongelovigen kom je daar gewoon niet aan toe. Het heeft ook niet zoveel zin om dat uit te leggen. Dat is het probleem. Zolang je het kruis blijft prediken in evangelische kring, doe je het goed. Willen mensen ook graag horen, zijn gelovigen, willen daarin bevestigd worden. Dat is allemaal geen probleem. Het is allemaal prima, tot je dienst. Maar als je zegt dat we met de wereld niks van doen hebben, dat we eruit getrokken zijn, dat we een hemelsburgerschap hebben enzovoorts, dat onze levens met Christus verborgen zijn met God, en dat het de Heer helemaal niet kan schelen wat we in het leven als zodanig uitvreten, want het is echt zo. Ik zeg het nu wat grof, maar niettemin, dat is zo. Hè? En dat we nog zondigen kan de Heer ook niet schelen, dat is het punt niet. Waar het om gaat is of we inwendig veranderd worden. Niet in ons gedrag uitwendig, maar inwendig in het hart. Dat daar wat zou gebeuren, ja, dat wil men niet. Daar zit het probleem. Zie. Nou ja, dat werkt dan van beide kanten. De predikant aarzelt om het te zeggen, want hij krijgt de wind tegen. En de gemeenteleden, of hoe ze maar heten, die willen het niet horen. En zo blijft het dan, hè. En iedereen zit netjes naar een preek te luisteren. En zowel degene die luistert als degene die preekt weet dat er veel meer is. Maar van beide kanten doet men er het zwijgen toe. Dat is wat er gebeurt. Nee, ik verzin het niet. Ik weet dat uit ervaring, maar dat mag ik niet zeggen. Publiekelijk. Hè? Maar zo is het wel. Ik weet ook echt dat er zijn voorgangers zijn die zeggen, ja, dat weet ik wel. Maar dat kan je niet vertellen. Dat mag je niet vertellen. Dan krijg ik moeilijkheden mee. Lopen de mensen weg. Krijg ik last mee. Dat gaat gewoon niet. Willen ze niet horen. En daarna willen de heren predikant of hoe ze maar heten, Die willen er niet mee geconfronteerd worden. Want het klaagt hun gewetens aan. Het maakt hen tot ontrouwe dienstknechten van de Heer. Enzovoorts. Ze blijven liever trouwe dienstknechten van de gemeente. Gemeenten die op democratische wijze, en dan weet u het wel weer hoe het werkt, hè, bestuurd worden, waar dit soort dingen absoluut opzij geveegd worden. En daarom zegt de apostel: bid voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt in de opening mijn monds, met vrijmoedigheid om de verborgenheid bekend te maken. De verborgenheid van het evangelie. Daar is in het algemeen moed voor nodig. Zie? Omdat de mensen het niet horen willen, maar wat belangrijker is, omdat zelfs christenen het niet horen willen. Nou goed. Dat was Efeze 6. We krijgen het later weer. Ik sla om naar, daar wordt het Colossense. Begrijp me goed, in Filippenzen staat onze wandel is in de hemel en dat soort dingen meer. Hè? Maar goed, daar ga ik nou niet op in. Maar ik kom terecht in Colossense 1, vers 26. Waar staat dat Paulus dienaar, vers 25, dienaar geworden is van de gemeente, namelijk het lichaam van Christus, want dat was nog vers 1, zijn lichaam, het welk is de gemeente, welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling, hier staat er dus echt het woord bedeling, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods. Prachtige uitdrukking. Want het idee is dat het openbaren van de verborgenheid niet iets anders is dan het vervullen, het volmaken van het woord Gods. In andere termen, vervullen van het woord Gods is niet anders dan de volle betekenis geven aan het woord Gods. Als je Genesis 1 of 2 leest over vlees van mijn vlees en been van mijn benen. Je past het toe op Adam en Eva. Dat is inderdaad juist, dat is helemaal correct, dat is klaar. Maar dat is niet de volle betekenis ervan. De volle betekenis van die woorden is van toepassing op Christus en de gemeente. En het openbaar maken van die dingen heet dus het volmaken, het vervullen van het woord Gods. De psalmen spreken niet alleen over het lijden van David, maar juist en vooral over het lijden van de Heer Jezus. Dat is het vervullen van het woord Gods en zo verder. Zie? En het ronduit zeggen dat de afgebroken lijn van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm, dat die lijn vervuld wordt in de gemeente met zijn eerstgeboorterecht, dat is het vervullen van het woord Gods. Er een volle betekenis aan geven. Anders blijft het hangen. Het is niet volkomen. Het is niet voltooid, zal ik maar zeggen. Zie? Het is de bedekking wegnemen, enzovoort. Ik zeg altijd, alle Bijbelse waarheid is te vinden. Dan moet je wel zwaar zoeken. Maar is te vinden in het Oude Testament. Maar je hoort wat ik nu zeg, hè? Het veronderstelt dat je die waarheid eerst kent, daarna vind je het in het Oude Testament. Het staat er namelijk in. Alleen als je het niet weet, als je de waarheid niet kent en je hebt alleen het Oude Testament, dan leer je een deel van de waarheid, maar niet de volle waarheid. En wat het Nieuwe Testament doet, is het vervullen van het woord Gods. En in die dienst is Paulus betrokken. En niet alleen Paulus, zoals de ultradispensationalisten dat zeggen, maar alle nieuwtestamentische profeten en apostelen. Dat is toch duidelijk, hè? Ik zeg altijd, als Paulus zegt, ik ben fietsenmaker, dan zegt hij niet, ik ben de enige fietsenmaker ter wereld. Toch? Sorry voor het banale beeld, maar ik vind fietsen, heb ik iets mee, dus vooruit. Maar bij wijze van spreken dan. Hè? Alle apostelen, beginnend met Matthäus, hè? Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, ze doen allemaal precies hetzelfde. Het volmaken van het woord Gods. Nog een keer dan. Gemeente, lichaam van Christus, welker dienaar ik geworden ben naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en voor alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen en zo verder. U begrijpt, dit zijn dezelfde woorden. Nou, niet helemaal dezelfde woorden, maar het is dezelfde gedachte als die van Romeinen 16, de laatste verse. En in elk geval Efeze 3. Nou, 1 Korinthe 2 ook. Het is precies hetzelfde. Maar de openbaring of van die verborgenheid of het vervullen van het woord Gods is een dienst aan de gemeente. De gemeente, het lichaam van Christus, welker dienaar ik geworden ben om te vervullen het woord Gods enzovoorts. Het wordt alleen aan de gemeente bekendgemaakt en zo eindigt vers 26, maar nu geopenbaard, tegenovergestelde van verberging, geopenbaard is aan de heiligen, aan wie God, niet aan iemand anders, aan wie God heeft willen bekendmaken welke de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid zij. En nu verder. Onder de heidenen. En onder de heidenen is de vertaling van in de heidenen, staat het woord in. Alleen de vertalers hebben afgesproken, dat is echt waar, de vertalers hebben afgesproken dat als op in een meervoud vormt, dan vertalen ze het met onder. In de zin van te midden van. Het is gewoon een afspraak. Maar ik laat liever gewoon in staan, want in heeft de betekenis van verbondenheid met. U weet wel, wij zijn in Christus en Christus is in ons en in hem, omdat we leden van zijn lichaam zijn. Met hem dus samen zijn wij één plant en zijn wij gezegend met alle geestelijke zegening. Maar hier staat welke de heerlijkheid deze verborgenheid zij in de heidenen. Want de gedachte is dat het werk dat God doet in deze bedeling der verborgenheid en in het algemeen gedurende de verborgenheid, of het nou 2000 jaar is of 2040 of 2033, ja, dat maakt me niks uit. Te verwaarlozen verschil. Maar het werk dat hij doet, doet hij in. Ook niet maar aan, maar in de heidenen. Het is een werk met betrekking tot de heidenen. Niet de Joden, de heidenen. Hebben we er nog? Er is niks mee mis. De Joden worden onder de heidenen gerekend. Dus die horen er dan toch weer wel bij, omdat ze geen Joden zijn immers meer. De wet is er niet meer van Gods kant, dus het maakt echt geen verschil. Maar het is een werk onder de heidenen. En dan meteen erachter, welke is, en daar ging het om, hè, bekendmaken welke de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid zijn. Wat de rijke, grote heerlijkheid is van deze verborgenheid. En wat is het dan? Christus in u. Weer onder, maar het is in. Christus in u. Christus behoort namelijk tot de heidenen. En niet met u, in u. In uw heidenen. Het is namelijk de simpele verwijzing naar het feit dat het werk Gods vandaag niet gebeurt door een officieel Israël onder aanvoering van een Jodendom. Maar dat hij een werk doet los daarvan en daarbuiten, rechtstreeks in heidenen. Ik ben het er straks overheen gelezen, met opzet nog. Denk ik, ik heb er geen tijd voor en nu heb ik er eigenlijk ook geen tijd voor. Maar in Efeze 3 had het apostel het over dat hij bekend maakt onder de heidenen de veelkleurige wijsheid Gods. Dan heb ik niks gezegd, maar hij zegt in de heidenen. En hij zegt dus dat hij het doet als heiden. Ook Paulus zelf, de heiden, niet de Jood Paulus, de heiden Paulus, de Romein. En met name kan hij dat schrijven vanuit zijn gevangenschap in Rome en dus in zijn gevangenisbrieven. Omdat als hij geen heiden, namelijk geen Romein, waar zat de man niet eens gevangen? Dan hadden ze hem vrijgelaten. Wie zei dat ook alweer? Een van zijn rechters, was het Felix of Festus of hoe die jongens maar heten. Uitvinders van het kattenbrood, maar... Die zei, ja, het is jammer dat je op de keizer beroepen hebt, anders liet ik je nu gaan. Toch? En hij had zich alleen op de keizer kunnen beroepen op grond van zijn Romeinse staatsburgerschap. Dat is het verhaal. Het was dus daarna de Romein Paulus die in zijn gevangenschap als Romein, want dat kan niet anders, deze dingen bekend maakt. Als heiden. En dus als heiden predikt primair aan de Joden. Eerst aan de Joden en daarna aan de rest van de wereld. Dat is de volgorde. En wij heidenen doen als het goed is precies hetzelfde. Eerst aan de Jood en daarna ook aan de Griek. Maar hier staat het. Er staat niet welke is Christus in uw gemeente, maar zelfs Christus in is in uw heidenen. Het is eigenlijk de rechtstreekse verwijzing naar Efraïm natuurlijk. Hè. Het heidense deel van Israël, maar laat maar zitten. Maar dat is wel wat erachter steekt. onder de heidenen, aan de einden der aarde, Jesaja 42, Jesaja 49. Door belachelijke lippen, Jesaja 28, enzovoorts. Een werk dat God doet buiten Israël om, althans buiten de natuurlijke Israël om. En daar gaat het maar om, hè? Onder de heidenen. En dat is wat verkondigd wordt. En daarom word ik altijd geprikkeld als men zegt, wij moeten meer naar de Joden luisteren en de Joodse christenen, Messias beleidende Joden, dat is het helemaal. En die zijn ons voorbeeld en we moeten meer op de hoogte zijn van de Joodse achtergronden, ook van het Nieuwe Testament en dat soort dingen meer. Mij een ad. Bied. Nou, die leg ik een andere keer dan wel uit. Maar zo is het niet, het is andersom. Juda zal gaan tot Efraïm, zegt de profeet. Zie, echt waar. De Joden zal naar de heidenen gaan. Om daar het evangelie te horen, want God heeft zich gerelateerd aan heidenen. Dat is wat hier staat. Het is een belangrijk aspect van de verborgenheid. Dat is uiteraard in het Oude Testament nooit zo geopenbaard. Behalve dan in de vage termen die ik noemde uit Jesaja 42 en 49. Einde der aarde, eilanden der zee. Maar geen Jood die weet wat het betekent, hoor. En als het goed is, wij wel. Ik heb u gegeven tot verbond des volks. Dus niemand die weet wat dat betekent. En de enige betekenis is, ik heb u gegeven aan Brittannië. Maar dat wil men niet geloven, maar het staat er wel. En dus redeneert men het weg of gaat er overheen, dit weten wij niet. En, maar goed, voor zover het al geheimtaal zou zijn, maar zo geheim is het niet, is het de verborgenheid inderdaad, ja. Het is niet geopenbaard, maar hier wel. En dat is wat Paulus verkondigt, de welke wij verkondigen. Rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid, de welke wij verkondigen, vermanende ieder mens en lerende ieder mens in alle wijsheid, zie je wel, alle wijsheid, wij prediken wijsheid, bestaande in verborgenheid, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Want dat is het werk dat de Heer doet, door zijn dienstknechten ons volmaakt stellen in Christus Jezus. Dat we zouden opgroeien tot één volkomen man, in Christus, in wie, maar nou ben ik al in 2 vers 3 van Colossense, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis, en dus der verborgenheid, maar dat staat er ook, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Precies. En voor zover ze geopenbaard worden, worden ze geopenbaard aan degenen die zelf in Christus verborgen zijn. Colossense 3, weer. Hebben we nu nog? Het blijft dus toch een geheim voor de wereld. Nou goed, ik moet dringend verder naar Colossense 4 vers 3. Dat is hetzelfde als het slot van Efeze 6. Namelijk, houd sterk aan in het gebed, vers 3. Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des woords opende. Maar en in Efeze was het opening des monds, maar de mond is de deur van het woord, hè? Dat God ons de deur des woords, de mond, openen om te spreken, niet van Christus, maar om te spreken de verborgenheid van Christus. En dan meteen, om welke ik ook gebonden ben. Want zijn gevangenschap in Rome staat model voor het werk Gods. Een werk niet in de wereld, maar een werk in de hemel. Afgezonderd van de wereld en verborgen voor de wereld. Het gebeurt als het ware in de gevangenis. Daarom zijn ook wij gevangenen van Christus Jezus. En ik kan nooit nalaten te zeggen dat dat is naar het model van Jozef in de gevangenis, als hoofd van de gevangenis, een gevangenis in Egypte. Het is eerst Egypte en dus niet Kanaan. Het is onder de heidenen en het is niet onder de Joden, maar bovendien nog daaruit getrokken, apart gezet in de gevangenis. In een soort subcultuur, want dat is wat het is. En verzorgd door, ja, niet Juda. En dus de koning der Joden en dus Christus, de leeuw de stam van Juda. Maar door Jozef. De verwijzing naar het instammen van Israël en hun eerstgeboorterecht. Zo zit hij in elkaar. Maar als je van typologie nooit gehoord hebt, ja, dan kom je hier nooit uit, en ik voeg hem er nog maar aan toe, dat had ik de hele dag al willen zeggen, dat typologie, waar we een van de vorige keren over gesproken hebben, dat typologie een van de belangrijkste methoden is voor het verbergen van waarheid. Daarom is typologie aan de ene kant verbazend eenvoudig. Ik persoonlijk vind het eenvoudig, sprak hij arrogant, dus daarom aarzelde ik meteen weer. En voor dat vermeen ik, omdat het heel systematisch is. Aan de andere kant, velen vinden het erg moeilijk, maar dat komt omdat het rechtstreeks van doen heeft met de verborgenheid. En als men niet de goede gezindheid heeft, sorry, want het is weer arrogant, maar als men niet de goede gezindheid heeft naar de Heer toe, zal men dus van typologie niks begrijpen, omdat men dan van die verborgenheid ook niks begrijpen zal. Dat is ook de bedoeling. Zo werkt zoiets, hè? Typologie verbergt dus eigenlijk. Maar toch geeft het uitdrukking aan bepaalde waarheid. Het is, ja, zou ik al eerder eens verteld hebben, het is inderdaad het idee van een beeld dat verborgen is. Daar hangt een doek overheen, het moet nog onthuld, geopenbaard worden. Maar je kan wel een beetje zien wat eronder zit. Al, je ziet de contouren, in ieder geval weet je dat er wat onder zit. Dat is al voldoende, hè? Meestal heb ik het beeld van kop en schotel. Wat zou daar nou in zitten in het pakje? Kop en schotel. Nou goed. Je weet het. Maar vooruit. Dat was Colossense. Dan heb ik nog over 2 Thessalonicense 2. Dat is een aparte lijn. Die moet ik ook dringend noemen. In 2 Thessalonicense 2 wordt gesproken over het openbaar worden, vers 3, van de mens der wetteloosheid, want dat staat er eigenlijk, vertaald met zonde. De mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Dat is in de praktijk de duivel zelf. En meer specifiek, onder zijn andere naam in de toekomst, de antichrist. Want u weet hoe het is, hè. We kennen hem nu als Satan of de duivel, maar zodra hij op aarde verschijnt, heet hij in de Bijbel de antichrist, of ook gewoon het beest. Was volkomen identiek. Hij verschijnt op aarde als mens, zoals engelen altijd al konden verschijnen bij gelegenheid dan, op aarde als mens, in de gedaante van een man. En als de duivel uit de hemel geworpen wordt, verschijnt hij op aarde in de gedaante van een mens. Niet in de gedaante van een andere mens, maar in zijn eigen gedaante als mens. Zoals oud-testamentische engelen bij gelegenheid. Nieuw-testamentische engelen trouwens ook, maar daar heb ik het nou niet over. Maar er staat van hem dat hij geopenbaard zal worden in de toekomst. Dat betekent logischerwijze, als in vers 3 geopenbaard kan worden, dat hij dus voor die tijd verborgen is. Want iets kan alleen geonthuld worden als het eerst verhuld is. Hij is er dus al lang. Alleen niet in het openbaar. Degene namelijk die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat in de tempel Gods als God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Het mag duidelijk zijn dat het de antichrist is, maar net zo goed dat het de duivel is, want die herkennen wij meteen uit deze beschrijving. Goed. Maar hij wordt nog niet geopenbaard. En dan zegt vers 6, en wat hem openbaart, wat hem wederhoudt weet gij, opdat hij geopenbaard wordt op zijn eigen tijd. En zijn eigen tijd is tegelijkertijd ook onze tijd. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij wordt pas geopenbaard als de gemeente wordt opgenomen. Daarom wacht die Maitreya al zo lang. Hij wordt voor een groot gedeelte voorgelicht, kennelijk, denk ik, kennelijk door de christenen, maar die weten zelf niet wanneer de opname plaatsvindt, dus weet de duivel het ook niet. Dat vind ik wel leuk. He? Hij komt nu heel spoedig. Stond er heel kort geleden op zijn site. Maar dat staat er al 25 jaar op. Bij wijze van spreken dan, althans het wordt al 25 jaar verkondigd. Ik geloof al langer zelfs. Hij komt nu heel spoedig. Ja. Maar niet zolang wij hier zijn, hè. Daar gaat het hier over. Hij zal geopenbaard worden op zijn eigen tijd, vers 7, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewerkt, gewrocht. En om dat woord ging het me natuurlijk, vers 7, De verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gezegd. Hier staat dus gewoon dat die duivel allang werkt. Maar in het verborgene. En dat hij pas in de toekomst openbaar zal worden en dus op aarde als mens, vers 3, als mens de zon des verderfs, zal verschijnen. Nou, we weten wat het is. Dat is de nederwerping van Satan uit de hemel nadat de mannelijke zoon is weggerukt tot God en zijn troon. Over onze dagen zegt, ik meen Petrus, Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En daarna zeg ik altijd, maar het heeft met dit onderwerp niet meer zoveel van doen, maar dan zeg ik altijd, nou ja, als hij nu rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden, en hij wordt in de toekomst op aarde geworpen, wat voor verschil maakt dat eigenlijk? En het antwoord is, voor de aarde niet zoveel, maar voor hem wel, want het betekent dat hij zijn hemelse positie en lichaam dus ook kwijt is. En dus kan hij alleen maar verschijnen in een aardse gedaante. Als man. En hij kan niet meer terug. Tot op heden kon hij wel terug. Tot op heden verscheen hij af en toe eens. Als de Maitreya, tamelijk recentelijk, een paar keer per jaar minstens. En vermoedelijk ook als engel aan Mohammed, dan wel als engel aan Joseph Smith. En wie waren het allemaal ook nog maar weer? Aan wie ooit een engel verscheen om een belangrijke boodschap door te geven. De engel des lichts, met een andere evangelie, enzovoorts. Met dank aan Gelaten hoofdstuk 1. Maar in de toekomst kan hij niet meer terug. En dan heeft hij grote toorn, hij is woest. Mede omdat hij kleine tijd heeft, staat er dan op humoristische wijze genoteerd in Openbaring 12. Hij heeft grote toorn toen de draak zag dat hij op aarde geworpen was, enzovoort. Toen keerde hij zich tegen die vrouw en hij had grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Machtig mooi zoiets, hè? Maar in het verborgene werkt hij al. Gemakshalve, nee, ik lees eerst even verder. Er staat, alleen die hem nu wederhoudt, zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Wel nu, waar dit vers wellicht voor velen problemen oplevert, omdat het onduidelijk is. Maar het gaat over verborgenheid, dus vooruit maar. Alle begrip heb ik daar dus voor. Maar waar het vers onduidelijk is, zou men hem gewoon leggen naast de duidelijke symboliek, want ik vind symboliek duidelijk, in Openbaring 12. Wanneer wordt de duivel op aarde geworpen? Als de mannelijke zoon van de aarde wordt weggenomen. Wie wederhoudt hem dus? De gemeente. Doen we dat actief? Helemaal niet. Maar het is gewoon zo, zolang wij hier zijn, kan hij niet. God staat het niet toe. En bovendien heeft hij ook zo'n haast niet, want hij wil helemaal niet op de aarde geworpen worden. Toch? Ja, nee, dat is zo. Dus wat hem wederhoudt, waarom het nog niet gebeurt dus, is gewoon de Bijbelse waarheid dat zolang de gemeente op aarde is, Satan niet op aarde geworpen wordt, of andersom. Dat zodra de gemeente wordt weggenomen naar de hemel, de plaats, er geen plaats meer is, want zo staat het zelfs letterlijk in Openbaring 12, dat er voor hem geen plaats meer is in de hemel. Want waar de wereld nu geregeerd wordt door Satan en zijn personeel, zal vanaf de opname van de gemeente de wereld geregeerd worden door Christus en zijn personeel. Zijn lichaam, en dat is de gemeente. Zie? Hij eruit, wij erin, of andersom, wij erin en hij eruit. Zo eenvoudig is dat.
Ja.
En dus staat er ook gewoon wat hem wederhoudt, weet gij. En als je het niet weet, nou ja, jammer dan, maar dan valt er hier ook weinig aan uit te leggen. Even in een paar woorden. Meen ik. Vers 8. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, welke de Heer dan zal verdoen uiteindelijk door de adem, geest, zijns monds. Kortom, er sprake van oordeel en de geest der dwaling, maar daar ga ik nou maar niet op in. Het gaat er maar om, deze waarheid, dat sinds de opstanding van Christus, dat koninkrijk van Christus gestalte krijgt, bestaat, hoe klein dan wellicht ook naar onze maatstaven, maar het bestaat, het is alleen verborgen voor de wereld. Maar aan de andere kant wordt ook het rijk van Satan verborgen voor de wereld. Dat is de clue van het verhaal. God heeft de wereld losgelaten, maar zegt ook, nou ja, ik niet, maar dan jij ook niet. Zie? Het is dus het koninkrijk van Satan verborgen. Dat was eigenlijk ook al een beetje eerder zo. Maar waar het om gaat, kan ik u wel even uitleggen. Want dan blader ik meteen om naar, ik geloof, de laatste keer. Ja, de laatste keren zelfs. Dat de verborgenheid in de Bijbel genoemd wordt. Dat is in Openbaring 17. Dat ligt namelijk gewoon naast 2 Thessalonicenzen 2. Want daar hebben we het visioen van dat dier. Dat beest. Vol van namen de godslastering. Het had 7 hoofden en 10 hoornen uit vers 3. Een dier dat bereden en dus bestuurd werd door een dame. Nou, bij nader inzien een madame. En zij was bekleed met purperen scharlaken en versierd met gouden kostelijke steen. Dat gaat maar naar verder, Jan. En op haar voorhoofd, vers 5, was een naam geschreven. Dubbele punt. Verborgenheid. En daarna pas het grote Babylon. In het Grieks Babylon. De moeder der hoererijen. Een pracht van een Arabische uitdrukking. De moeder der... Zo heet dat, hè? Ja. De moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En waar het over gaat, staat er gewoon bij. Dat beest is een uitbeelding van het laatste antichristelijke rijk. Het rijk van de antichrist. En de vrouw die op dat beest zit en het beest bestuurt, is, vers 18, laatste vers van het hoofdstuk. De vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Namelijk Babel, de hoofdstad van dat laatste wereldrijk. Dat is nog niet verwoest. Het was niet New York. New York is trouwens ook niet verwoest. Absoluut niet. Maar bovendien maakt men er zich wel erg snel vanaf. Dat Babel is nog niet eens hersteld in koninklijke luister. De 7 tijden van Babel uit Daniel 4 zijn ook nog niet om, blijkbaar. Als ik het uitreken wel, maar ik heb me verrekend. Dat weet u langzamerhand. Excuus, maar laat me zitten. 7 tijden zijn kennelijk nog niet om. En dan, als die tijden om zijn, dan zal pas Babel weer de hoofdstad van het wereldrijk worden. Ik denk dat eerst het rijk opgericht wordt en dat Babel tot hoofdstad wordt uitgeroepen. Voor dat doel heeft men het al herbouwd in onze dagen, met dank aan Saddam Hussein. En aan het rijk wordt ook gewerkt met dank aan Bin Laden. Osama Bin Laden, ja goed. Laat maar zitten. Nee, dat ben ik serieus. Zo is dat ongeveer. Maar de clou van het verhaal is dat in onze dagen, namelijk met ingang van het Romeinse Rijk, het was dus al tamelijk vroeg, dat Babel verborgen is geworden. Het is afgebroken, het is verruineerd, zeg ik altijd. Het is tot een zandhoop geworden eigenlijk. Daar kwam het, nou, klei was het meer. Maar goed, er is niks van overgebleven. En Babel verdween zelfs van de kaart. En het wereldrijk dat volgde was ongeveer het eerste wereldrijk, althans sinds het Babylonische, waarvan Babel niet meer de hoofdstad was. Want Babel was de hoofdstad van het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk en het Griekse Rijk officieel. Toen kwam het Romeinse Rijk en toen was Babel ineens van de kaart, verborgen namelijk. Dat is nu nog zo, vanwege het oordeel van die 7 tijden die er overheen zouden komen. Maar in de toekomst zal Babel alsnog weer zijn wat het altijd was. Babel, en de naam zal het ook dragen. Verwarring, volgens de Joodse vertaling. Tempel Gods, volgens de Arabische vertaling. Nou ja, een Arabische vertaling dan. Poort Gods, Tempel Gods. Hij zal in de Tempel Gods zitten om zich daar te laten aanbidden. Ik lees die tekst in 2 Thessalonicense 2 als van toepassing op de stad Babel, de Tempel Gods. Dat het verwarrend is wat er staat, weet ik wel. Maar we hebben nou eenmaal veel meer profetieën over diezelfde tijd en gebeurtenissen. En daar blijkt het uit. Leg ze gewoon naast elkaar. Maar goed. Maar waar het om gaat is dat ook het rijk van de Satan verborgen is geworden. Het gevolg daarvan is ook dat het streven naar één wereldheerschappij, de vereniging van alle naties, met T-I-E-S, en een paar jaar geleden ook met Z-I-S, de vereniging van alle volkeren der aarde bedoel ik, onder één regering, waardoor er vrede is, en bij voorkeur ook één godsdienst, omdat er toch maar één god is en dus zijn al die goden van al die godsdiensten toch uiteindelijk dezelfde god. Dit streven is het streven van Satan. Sinds Genesis 10, sinds het Babel van Nimrod, toch? Dat is wat de duivel wil. Alle onderscheid verliezen en allemaal komen tot de erkenning van één god, maar die ene god is uiteraard de Satan. Zie? Zo steekt hij in elkaar. Het is niet de God van de Bijbel. Het is de tegenstander van de God van de Bijbel. Nee, zuster, als sommigen zeggen dat de God van de islam dezelfde is als de God van het christendom, dan... Mijn eerste reactie is altijd, absoluut niet, ze zijn elkaars tegenpolen. En daarna denk ik nog eens na en dan denk ik, nou, het zou best kunnen. Of moet ik die eruit knippen weer? He? Het zou toch wel kunnen. Want welke heer dient men eigenlijk? Zie? Maar men heeft het niet in de gaten. En dat komt omdat het de officiële namen niet draagt. Het heet niet Babel. Zie? De naam is ondergronds gegaan. Bijna letterlijk ondergronds gegaan. Want Babel is gewoon van de aardbodem verdwenen geweest. Zie? Maar het Rijk van Babel bestaat feitelijk wel. Alleen als beginsel in overdrachtelijke zin. Maar in de toekomst zal het weer gewoon zijn. De stad. Inclusief het beginsel in de toekomst. Het koninkrijk van God is verborgen, het koninkrijk van Satan ook. En dus is de mensheid zo'n beetje aan zijn lot overgelaten. Er zijn beperkingen gesteld, ook aan de macht van Satan, die per slot van rekening allang verslagen is. En dit is de consequentie van, en in de toekomst krijgt hij alsnog de tijd, wordt hij als geest, want hij is een geest, der dwaling alsnog gezonden naar de aarde, waar hij verschijnt in lichamelijke gedaante, en waarin hij de ongelovigen verleidt en hen brengt tot de uiterste consequentie van hun opvattingen en hun leer. De uiterste consequentie van het afwijzen van de waarheid en de liefde voor de waarheid, zoals het heet in 2 Thessalonicense 2. Kijken wat er gebeurt als je de hele mensheid verzamelt onder één regering en onder één godsdienst. Ja, dat is de grote verdrukking. Zo werkt het namelijk niet. Mens moet juist van religie, van godsdienst, verlost worden. Om in plaats daarvan te geloven, en dus te leven uit genade, te geloven in de Heer Jezus Christus, die genoemd wordt als de schepper van hemel en aarde, dus ook van de mensheid. Daar gaat het over. Zie? En daar komt ook een heerschappij uit voort, maar niet één die dwingend opgelegd is, maar één waar de mens zich onderwerpt, gewoon omdat hij dat van harte met volle overtuiging doet, zoals wij geacht worden dat in onze dagen nu te doen. Ons te onderwerpen met volle overgave, volle inzet aan Christus die onze Heer en hoge priester is. Dat is het verhaal. Maar niet onder religie. Dat was wat Babel doet. En dat zal in de toekomst alsnog aan de wereld gedemonstreerd worden in die dagen van de bedeling van de volheid der tijden. Nou goed, dan hebben wij de verborgenheid gehad, denk ik. De term stond trouwens... Ik heb nog meer termen, maar over die verborgenheid en ongerechtigheid bedoel ik, die heb ik dan gehad, maar ik moet van Openbaring 17 ook nog even noemen, vers 7. Hè? Waarom verwondert gij u, ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en van het beest? Dat wil zeggen, ik zal zeggen wat het precies is. Alleen wat dat is, ga ik nou niet uitleggen, dat heb ik bij andere gelegenheden ook hier gedaan, dus dat hoeft nou niet meer, denk ik. Maar dat het gewoon is Babel als stad en de uitwerking van dat beginsel van eenheid van de volkeren, één wereldregering, één godsdienst, maar dan in de dienst aan de God deze eeuw, aan de duivel zelf of aan de antichrist, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar dat zal in de toekomst alsnog geopenbaard worden. En in de openbaring van die beide verborgen koninkrijken krijg je dus hier op aarde een geweldige strijd. Dat is de grote verdrukking. Aan de ene kant de opbouw van het koninkrijk van Christus, de openbaring daarvan bedoel ik. Aan de andere kant net zo goed de openbaring van het koninkrijk van Babel. Dan krijg je Jeruzalem en Babel tegenover elkaar. In het Midden-Oosten uiteraard. Zie? Daar gaat het naartoe. Nou goed, Ik neem even de draad weer op waar ik gebleven was. Dat was 2 Thessalonicenzen. En ik ga nu naar 1 Timotheus 3. Waar de term ook 2 keer staat. 1 Timotheus 3. Vers 9. Waar staat dat de diakenen zouden zijn. Houdende de verborgenheid des geloofs. Bewarende de verborgenheid des geloofs. Let op dat het niet eens staat van de opzieners, maar van de diakenen. Dat wil zeggen, het wordt niet eens gezegd van degene die het woord zouden prediken, want dat zijn de opzieners primair. Maar het wordt gezegd over de diakenen. En de diakenen in de Bijbel zijn de kosters, zal ik maar zeggen, de behulpsels en wat er mee wezen mag. Die huishoudelijk werk doen, om zo te zeggen, binnen de gemeente en ten behoeve van de gemeente. En hoewel zij het woord niet hoeven te verkondigen, dat zou hen namelijk maken tot oudsten of opzieners. Maar hoewel zij het woord niet hoeven te verkondigen, moeten ze het wel kennen, want ze moeten weten waar het om gaat in de gemeente. Wat werkelijk van belang is. Ook degene die zich dus bezighouden met huishoudelijke en dus organisatorische aangelegenheden van de gemeente, want er moet soms georganiseerd worden. Zij vooral worden, van hen wordt specifiek gezegd, zij moeten zijn houdende, in de zin van bewarende, de verborgenheid des geloofs. Niet maar het geloof, de verborgenheid des geloofs. Zij moeten deze dingen kennen om de eenvoudige reden dat ze moeten weten wat de essentie is van de gemeente, anders kunnen zij de gemeente niet dienen. Het is trouwens heel problematisch geweest in de loop van de geschiedenis dat allerlei mensen zich bezighouden met kerkelijke organisatie, zal ik maar zeggen, terwijl ze in werkelijkheid geen idee hebben van wat de kerk is. Dat meen ik. Daar zit het probleem. Dat mag dus niet. Dat betekent dat als je dus mensen nodig hebt die van alles regelen en zo, moet je die mensen uitzoeken waarvan je denkt, die kunnen dat wel, die hebben daar ervaring mee. Je moet mensen hebben die weten waar het echt om gaat in het werk. Dat is belangrijker dan dat ze andere technische of huishoudelijke kwaliteiten hebben. Ze moeten weten waar het om gaat, mede omdat de duivel er altijd tussen steekt. En juist probeert degene die verantwoordelijkheid dragen en leiding geven, om die onderuit te halen. Daarom staat er, ze moeten weten waar ze mee bezig zijn. Ze moeten die verborgenheid kennen. En dat woord wordt daarna herhaald in vers 16. Buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Heb je het weer? Grote verborgenheid. In Efeze sloeg dat op de gemeente als lichaam van Christus. Deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en de gemeente. En hier staat buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. En dan helaas moet ik nu zeggen dat u het woordje God moet doorstrepen. Ik kan het ook niet helpen, dat is mijn schuld niet. Excuus. Want het gaat niet over God ineens, het gaat over de verborgenheid der godzaligheid. De verborgenheid is groot, de verborgenheid is geopenbaard in het vlees. De verborgenheid is gerechtvaardigd in de geest. De verborgenheid is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd, of wordt geloofd, kan natuurlijk altijd ook, hè, is geloofd in de wereld en is of wordt opgenomen in heerlijkheid. En waar het over gaat, wel iemand heeft gedacht, gaat over God zelf. En geopenbaard in het vlees zal wel zijn de incarnatie, de menswording van de Heer Jezus enzovoorts. En dat is niet helemaal ten onrechte, maar waar het werkelijk over gaat, is over de gemeente als zodanig. Het verborgen werk Gods. Die is geopenbaard in het vlees. En het heeft niks met de incarnatie van de Heer Jezus persoonlijk te maken. Het heeft van doen met het ontstaan van de gemeente waarvan de Heer Jezus Christus inderdaad het hoofd is. En is geopenbaard in het vlees, wil gewoon zeggen, het heeft gestalte gekregen in een zienlijke wereld. Dat is altijd de betekenis van in het vlees gekomen enzovoorts. Ik wil zeggen, het heeft een tastbare gestalte gekregen. Het gaat over de gemeente als zodanig. Dat kan het niet missen, want vers 15 zet ons op het goede been. Voorgaande vers. Deze dingen schrijf ik u hopende zeer haast tot u te komen, maar indien dat niet zo is, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Het huis Gods, welke is de gemeente van de levende God, de pilaar en vastigheid der waarheid, want aan de gemeente is het woord Gods toebetrouwd in onze dagen, het priesterlijke volk. En buiten alle twijfel de verborgenheid der godzaligheid, maar dat is de gemeente, is groot. Want de gemeente als lichaam van Christus is de grote verborgenheid uit Efeze 6. Het gaat over de gemeente als zodanig. De verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heiden, is geloofd in de wereld, is opgenomen in de heerlijkheid. Dat de uitdrukkingen lijken te slaan op de geschiedenis van de Heer Jezus zelf in zijn menswording, zijn omwandeling op aarde, zijn dood en opstanding, zijn hemelvaart. Ja, dat is zo, daar lijkt het ook op. Maar het hele punt is dat heel die geschiedenis van de Heer Jezus, waar dit op lijkt te slaan, model staat voor heel de geschiedenis van de verborgenheid en daarmee heel de geschiedenis van de gemeente. Heeft gestalte gekregen, hier in het vlees, zichtbaar op aarde, is gerechtvaardigd in de geest. Want u en ik, wij zijn gerechtvaardigd in de geest. Is gezien van de engelen, want de gemeente is op dat bekendgemaakt worden aan de engelen, overheden en machten. De veelkleurige wijsheid Gods, waarin de engelen begeerig zijn in te zien, is gezien van de engelen dus, is gepredikt onder de heidenen. Dat is wat Paulus zei in Colossenzen, zowel als in Efeze. Gemeentelijke waarheid, gepredikt onder de heidenen. Is geloofd in de wereld, dat slaat op de zaligheid is van de Joden weggenomen, is aan de heidenen gegeven en die zullen horen. Of het zal weggenomen worden van dit volk en het zal gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vruchten voortbrengt. Matthäus 21 bestaat precies ditzelfde. Is geloofd in de wereld, niet door iedereen in de wereld, maar het is geloofd in de wereld en is opgenomen in heerlijkheid. Eensdeels is dat eigenlijk al gebeurd. En als u die niet ziet, maakt me niks uit, dan gebeurt het alsnog in de toekomst. Wordt of zal worden opgenomen in heerlijkheid. Het gaat over de gemeente als zodanig. Nou goed, daar laat ik hem weer bij, want daarna heb ik nog twee schriftplaatsen in Openbaring. Daar zijn er vier, maar twee heb ik al genoemd. Dat is de verborgenheid der ongerechtigheid uit Openbaring 17. Dan heb ik nog Openbaring 1. Vers 20. Dus doe ik ook alleen maar een inleidende uitspraak over eigenlijk. Hè? Openbaring 1, vers 20, daar wordt de Heer gezien tussen zeven kandelaren en met zeven sterren in zijn hand en hoe het hem heten mag. En dan staat er, vers 20, de verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. Wel, de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten en de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Maar let op dat woord verborgenheid, leuk hè? De verborgenheid der zeven sterren, dan weet je toch meteen wat het is? Nu, helemaal aan het eind van de Bijbel, moet je toch weten wat verborgenheid is? Nou ja, het zijn zeven sterren, dus zijn het zeven gemeenten. Doe dat maar. Of zeven kandelaren, nou goed, zeven gemeenten. In werkelijkheid is maar één ding eigenlijk, de gemeente namelijk. Der verborgenheid, uit onze bedeling der verborgenheid. Want het idee is dat dit de inleidende woorden zijn tot hoofdstukken 2 en 3, die zeven brieven bevatten. Maar die zeven brieven hebben helemaal geen letterlijke betekenis, maar alleen een verborgen betekenis. Dat wordt met dat woord gezegd hier in Openbaring 1 vers 20. De verborgenheid der zeven sterren, dat zijn de engelen der zeven gemeenten. En daarna in hoofdstuk 2 schrijf aan de engel van de gemeente nummer 1. Schrijf aan de engel van gemeente nummer 2 vers 8 en zo verder. Het hoort dus allemaal bij elkaar. Maar het gaat erom dat deze brieven niet een letterlijke toepassing of betekenis hebben. Nog in het verleden, nog in de toekomst. Maar ze hebben alleen een overdrachtelijke betekenis. Zij bevatten namelijk op symbolische wijze, als je dat symbolisch mag noemen. Ze bevatten op symbolische, dan wel op geestelijke of overdrachtelijke wijze, een samenvatting van wat wij populair noemen de kerkgeschiedenis. De ontwikkelingen in het Koninkrijk Gods, voor zover dat op aarde gezien kan worden. Nog anders gezegd, die zeven brieven geven, beschrijven achtereenvolgens zeven perioden, zeggen wij dan gemakshalve, uit de geschiedenis van het christendom. Inderdaad, kerkgeschiedenis. Van hoe het er in de wereld uitziet, wat er allemaal gebeurt. Dat kan ik makkelijk demonstreren dat dat zo is, dat is helemaal niet moeilijk. Maar het gaat erom dat dat in deze inleidende woorden al gezegd wordt en dat ziet men gewoonlijk over het hoofd. Maar het staat er wel. Verborgenheid. Verborgenheid der zeven sterren. Leuke van verborgenheid der zeven sterren is dat het woord ster, komt ie hoor, dat het woord ster, ons woord, Nederlandse woord ster eigenlijk, identiek is aan het Hebreeuwse woord satar. Dat is gewoon hetzelfde woord, alleen in het Hebreeuws is satar het meest gebruikte woord voor verberging en dus voor verborgenheid. Want satar is het werkwoord verbergen of het zelfstandige naamwoord verborgenheid. En een ster heet een ster omdat we niet weten wat het is. Het is verborgen. Waarom wij dus nog UFO's hebben, weet ik niet. Want elke ster is een unidentified flying object. Het woord ster betekent hetzelfde als het woord UFO. Eigenlijk. We weten niet wat het is. De Bijbel zegt, sterren zijn hemelse lichamen, behoren tot hemelse dingen. En hoezeer je ze ook vergroot in je sterrenkijker, ze worden niet groter. Probeer het maar eens. Ja, de planeten wel, maar wat wij noemen de vaste sterren blijven gewoon puntjes. We weten niet wat het is. Ze zijn hemelse lichamen. Ze worden geïdentificeerd met engelen in de Bijbel, alsof sterren en engelen hetzelfde zijn. En zelfs de duivel die een engel is, wordt als ster beschreven. Maar de ster staat voor hemelse dingen, namelijk voor verborgen dingen. En toch zijn ze er, we weten ze, we zien ze. Leuk hè, dat is precies wat de verborgenheid is. Ja, ja, sterren. Tot Abraham werd gezegd, als de sterren des hemels, al zo zal uw zaad zijn. Ik denk nog altijd dat het niet alleen van toepassing is op Israël, maar dat het net zo goed een verwijzing is naar de gemeente die erfgenaam van Abraham is in een hemelse omstandigheid. Maar goed, daar ga ik liever niet verder op in. Maar wat ik alleen maar wil zeggen is dat met deze woorden aan het eind van hoofdstuk 1, ter inleiding van hoofdstuk 2 en 3, gezegd wordt dat deze brieven een verborgen betekenis hebben of anders dat ze van toepassing zijn op de verborgenheid. Wij vinden, in tegenstelling tot wat de historische school leert, wij vinden over de periode van de verborgenheid, in ieder geval over de bedeling der verborgenheid, in de Bijbel geen profetieën, geen letterlijke. Sommigen hebben de 80-jarige oorlog en de slag bij Nieuwpoort en het rampjaar en de ondergang van de Titanic, ik verzin het niet. Hebben ze gelezen in Bijbelse profetieën, alsof het daarover zou gaan. En voor de hand liggend is natuurlijk die van de antichrist, dat is de Maitreya. En Babel, dat is Rome. En al dat soort dingen meer. Hè? We zeggen, die profetieën zijn allemaal al vervuld. Maar is niet zo, wij vinden daar in de Bijbel geen profetie over. De Heer bemoeit zich met de wereld niet en doet er ook geen uitspraken over. Ook niet op voorhand. Hij zegt, gaat je niks aan, niemand heeft wat mee te maken. Ik heb met die wereld trouwens ook niks te maken. Zij met mij ook niet. En jullie gelovigen ook niet, want ik heb je daar toch uitgetrokken. Maar ons wordt wel, zij het dan bedekt, blijft verborgenheid, bekendgemaakt hoe zo ongeveer die geschiedenis van de gemeente, van de kerk, gemeente op aarde, de christendom op aarde, voel hem uit de macht, hoe dat eruit zou zien. En dat vind je keurig uiteengezet. Het begin daarvan, de donkere middeleeuwen staan erin, de kerkenvorming staat erin, noem maar op. Huh? En de ene laatste periode dan die van evangelisatie, zal ik maar zeggen, over heel de wereld, zoals in de laatste twee eeuwen pak een beet gebeurd is. Brief van Philadelphia lijkt me een heel duidelijke zaak. Je kunt het zo overheen leggen, soms tot in de details, en daar gaat het maar om. De geschiedenis dus van de verborgenheid. Tot in onze dagen aan toe, want langzamerhand moet het niet moeilijk zijn om in Laodicea vanaf 3 vers 14 te herkennen de tijd waarin wij leven. Ik weet uw werken dat gij nog koud zijt, nog heet. Er zit geen beweging meer in. Men is onverschillig, maakt ze niks uit. Tegenwoordige christendom toch. En ze zeggen, ik ben rijk en verrijkt geworden. Ik heb nergens gebrek aan. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Zelfgenoegzaamheid overal. Maar in werkelijkheid jammerlijk, ellendig, blind. Dat vooral. En naakt, zonder heerlijkheid betekent dat. En de Heer zegt, ik raad u dat gij alsnog van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, en dat gij moogt rijk worden, en al dat soort dingen meer. Dat loopt niet best af. Nou goed, dat is het verhaal over de verborgenheid in openbaring 1, en daarmee met betrekking tot openbaring 2 en 3. En dan heb ik er nog één voor u, dat is openbaring 10. Vers 7. Nee, ik had nog een paar honderd schriftplaatsen bij me uit het Oude Testament. Maar ja, zit er vandaag niet in. Openbaring 10. Waar staat... waar ook die engel verschijnt, diezelfde als uit hoofdstuk 1. Het is iets anders, maar het is diezelfde Heer in een visioen. En daar staat er, hij zwoer, vers 6, bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is. Leuk, hè? Ja. De aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn, niet chronos, maar ik meen kairos heet het woord, in de zin van niet dat er geen tijd meer zal lopen, maar in de zin van er is geen uitstel meer. Dat staat ook in de nieuwe vertaling en dat is dan in ieder geval duidelijk. Op de wijze waarop wij zeggen, ik heb geen tijd meer. Er is geen tijd meer. Ik kan het niet wachten. Voor de Oosterlingen onder ons. Ik kan het niet wachten. Maar ik heb geen tijd meer. Dat er geen uitstel meer zal zijn. Het punt is namelijk dat de openbaring van het koninkrijk van Christus in zekere zin uitgesteld is. Niet het koninkrijk is uitgesteld. Dat is de verkeerde formulering. De openbaring van het koninkrijk is verschoven naar de toekomst. Maar hier staat, en nu is er geen uitstel meer. Nu gaat het gebeuren. Vers 7. Want of maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer die bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden. En dat betekent dat de verborgenheid vervuld is, dat die voltooid is en dus beëindigd is. Dat betekent dan dat er niks meer verborgen is en dat wat verborgen was, Christus, zijn koninkrijk, de gemeente enzovoort, dat het geopenbaard is geworden. En er staat wanneer dat dus gebeurt. Hier staat dus wanneer de verborgenheid ophoudt. Ik heb het vanmorgen op voorhand hier al opgeschreven. Het is namelijk aan het eind van de bedeling van de volheid der tijden. Want de verborgenheid heeft van doen met wat God doet tot in de bedeling van de volheid der tijden. Dus die bedeling om is, houdt dus de verborgenheid ook op, logischerwijze. Maar goed, hier staat het expliciet. Alleen dan moet je weer schrift met schrift vergelijken, want er staat, als die zevende engel bezuinen zal en dus de zevende bezuin klinkt, dat is de laatste ook overigens uit openbaring, dan zal de verborgenheid Gods vervuld worden gelijk als zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En wat dat betekent is makkelijk genoeg, er is sprake van zeven zegelen, nou wat die link hoor, er sprake van zeven zegelen die geopend worden in openbaring 6. De eerste wordt geopend aan het begin van de 70ste week. Dat blijkt, want er staat, het is ineens vrede. Dat is kenmerkend voor het aanbreken van de 70ste week. Twee, de volgende zegels, 2 tot en met 6, worden geopend in verband met de tweede helft van de 70ste week, want de tweede zegel staat in verband met dat de vrede genomen wordt van de aarde. Dus het midden van de 70ste week, dus dan krijg je hier 2, 3, 4, 5, 6. Die 2, 3, 4 en 5 niet noodzakelijk in die volgorde, het is ongeveer gelijk, maar het beschrijft de tweede helft van de 70ste week. En bij 6 zijn we aan het einde van de 70ste week aangekomen. En bij 7, nou 6 en 7 zitten hier naast elkaar eigenlijk, zoals we het zo doen. 6 en 7. En bij 7 zijn we helemaal aan het eind van de 70ste week. En vanaf dat tijdstip onder het zevende zeel is er ineens sprake van 7 bazuinen die geblazen worden. En de 7 bazuinen hebben van doen met, gaat hij weer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Het loopt trouwens parallel met de 7 violen, maar mijn zinzins, want er is altijd discussie over, maar het is gewoon hetzelfde in de praktijk. Maar die 7 bazuinen hebben van doen met oordelen die over de wereld komen in die periode na de 70ste week. Dat kan niet anders, want ze klinken pas als het 7e zegel geopend is. Die heb je toch, hè? Kan dus nooit meer over de 70ste week gaan. Dat is het probleem van alle verklaarders, want die moeten alles in de 70ste week proppen, want ze denken dat daarna de 1000 jaren beginnen. Dat is hun probleem. Zie? Nee, de 7 bazuinen gaan over die 33 jaar van grote verdrukking over de volkeren. Maar tegelijkertijd 33 jaar waarin Jeruzalem herbouwd wordt en een christelijke Israëlitische staat gebouwd wordt met Jeruzalem als hoofdstad. Terwijl aan de andere kant Babel de hoofdstad is van het grote antichristelijke wereldrijk. Als dat geen grote verdrukking oplevert, weet ik het niet meer. Dat is wat het is. Maar als de 7e klinkt, de 7e engel bazuint, dan is de verborgenheid Gods vervuld. Dat mogen ook blijken uit de beschrijving van die 7e bazuin in vers 15 van hoofdstuk 11. De 7e engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende: de koninkrijken der wereld, dat is dus inclusief het antichristelijke rijk, de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. Leuk, hè? En in gedachten zie ik dan dat beeld van Nebukadnezar in zijn droom in Daniel 2. Daar heb je de koninkrijken deze wereld, inclusief dat laatste rijk van die 10 tenen van ijzer vermengd met modderig leem. En dan valt daar de steen op. En het hele beeld, en niet alleen de 10 tenen, het hele beeld vergruizeld, want het heet Babel. Gedurende enige tijd heette het ook Rome, maar in werkelijkheid was het Babel. Maar in gedurende zekere tijd was Babel verborgen, weet je nog? Dus dan krijg je Rome. Maar vooruit. Maar hier staat het, precies hetzelfde. De koninkrijken der wereld, gouden hoofd, zilveren borsten, wat er bewezen mag. De koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. En dus van die steen, uit Daniel 2. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Welk tijdstip is dit dus? Wanneer blaast die 7e engel zijn bezuin? Wanneer blaast de engel de 7e bezuin? Dat doe jij wel. Nou ja, aan het eind van de bedeling van de volheid der tijden, die zou uitlopen op dat ook alles wat op aarde was aan Christus zou zijn onderworpen. Efeze 1, leg het er maar naast en de conclusie is, het moet zijn aan het eind van de bedeling van de volheid der tijden. Nou, dat klopt precies, dan is de verborgenheid vervuld. Dan is er van dat koninkrijk van Christus niets meer verborgen, is de gedachte. En de rest van deze verse voegt er niks nieuws aan toe, zo zit het nou eenmaal. Dus de definitieve aanvang van het Messiaanse Rijk op aarde, zonder enige beperking. En ik ben altijd blij dat er staat, hij zal heersen als koning 1000 jaren, maar er staat, hij zal heersen in alle eeuwigheid, want er bestaat niet zoiets, zeg ik altijd, als 1000-jarig Rijk. Jammer, hoewel ik de term ook wel eens gebruik, want je moet het toch een naam geven, het millennium. De 1000 jaren, maar het zijn de 1000 jaren, zeg ik altijd, waarin Satan gebonden wordt, of is. Er wordt niks anders over gezegd, hij wordt gebonden, passeren 1000 jaren en er wordt weer een poosje losgelaten. Maar daarvoor regeerde Christus al. Het binden van Satan is trouwens de regeringsdaad van Christus en de gemeente, Michael en zijn engelen. En het loslaten van Satan is ook een regeringsdaad van Christus, dient ook een bepaald doel. En zo verder. Maar zijn koninkrijk gaat gewoon verder. En ook al verdwijnt dan de oude hemel en oude aarde en komt er daarna een nieuwe hemel en nieuwe aarde tot stand, beëindigt zijn koninkrijk niet, het begint daar niet, het duurt gewoon door. En de vervanging van de oude schepping door een nieuwe, de verandering van niet alleen niet ons lichaam, maar de verandering van het hele lichaam, namelijk de hele schepping, maakt gewoon deel uit van het regeringswerk van God, dan wel van Christus. Het is een eeuwig koninkrijk en zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Zie? Nou, daarna had ik u graag nog wat willen voorlezen uit het Oude Testament. Maar hebben u pen bij de hand? Pen bij de hand? Net even dan, hè? Mag je even... Ja, eigenlijk mag het niet van de bond, maar ja. Deuteronomium 29, vers 29 heb ik al genoemd als sleutelvers. Maar daarna noem ik Deuteronomium 31, vers 17, waar de Heer zegt, ik zal mijn aangezicht verbergen. Deuteronomium 32, vers 20. Ik zal mijn aangezicht verbergen. Staat zelfs verbergende verbergen. Jesaja 53, vers 3, die moet u vooral onthouden. Hij was verbergende het aangezicht. Het staat er wat anders, maar dat is mijn schuld ook niet. Hij was veracht, de onwaarste onder de mensen. Hij was verbergende het aangezicht. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Hij was verbergende het aangezicht. Zeggen de Israëlieten, de Joden, als ze de Heer straks ontmoeten na de 70ste week. Dan zeggen we hebben het helemaal misgehad. Hij was veracht. Hij was verbergende het aangezicht. Het is allemaal gebeurd. En wij hebben hem niet geacht. Maar het is de terugverwijzing naar onze bedeling onder andere. Hij was verbergend het aangezicht. Eén bladzijde verder, Jesaja 54, zegt de Heer tot hetzelfde gelovige overblijfsel uit Israël. Ik zal mijn aangezicht niet meer verbergen. Voor een kleine tijd had ik mijn aangezicht voor u verborgen. Met een grote ontferming zal ik mij uwer ontfermen. Jesaja 54, vers 8. Ezechiël 39, ik had mijn aangezicht verborgen. 39, vers 23, zei ik dat. Ezechiël 39, vers 23. En ook vers 24, hetzelfde. Ik heb mijn aangezicht verborgen. Ezechiël 39, vers 29. Ik zal mijn aangezicht niet meer verbergen. Micha 3, vers 4. De Heere zal zijn aangezicht te dier tijd verbergen. En een hele leuke, maar die is een moeilijke, omdat het symboliek is. Hosea 2. De vrouw zou zitten zonder man en de man zou zitten zonder vrouw. En raad eens wat, dat staat er niet bij. Maar er zou wel een kind uitgeboren worden. Ja, wat u nu zegt, zei Maria ook. Wat gebeurde wel? Prachtige uitbeelding van dat de Heer zijn aangezicht verborg, met name voor de 10 stammen. En ze hadden geen gemeenschap. Niettemin wordt uit die vrouw, de 10 stammen, een kind geboren. Ja, en dat is de gemeente. Geen vers. Lees het stukje maar. Hosea 2. Zo staat dat Israël lange tijd zal zitten, vele jaren zonder enzovoorts. En het zal van de Heer afgesneden zijn. De vrouw zonder de man en de man zonder de vrouw. Maar niettemin zou er wat uit voortkomen, maar dat staat daar niet bij. Er zijn talloze schriftplaatsen die daarover spreken. En terwijl ik mijn papieren wegleg, anders zie ik weer wat staan. Terwijl ik mijn papieren bedek door mijn Bijbel, zo hoort het ook eigenlijk, zeg ik. En de eerste keer dat het voorkomt in heel de Bijbel is in de geschiedenis van Kain. Die een beeld is van het ongelovige Israël. Dat haar heer, haar broer, Abel, de Heer, dood en verwerpt. Kain zou zwervende en dolende zijn op de aardbodem. En hij zou, zegt hij zelf, hij zou verborgen zijn voor het aangezicht des Heren. En dat is de positie van het Joodse volk. In onze tegenwoordige tijd, zwervende en dolende, verborgen van het aangezicht des Heren. En als er iets kenmerkend is voor het Joodse volk, is dat het even door bedreigd werd met uitroeiing. Het is nooit gelukt. En als er iets kenmerkend was voor het verdere leven van Kain, dus is dat de hele wereld hem proberen te doden. Het is nooit gelukt. Het teken van Kain. Dat is het teken. Dat men hem zou willen doden, maar het gebeurt niet. Het is een prachtige uitbeelding. Als uitbeelding althans prachtig. Van een ongelovige Israël. En daarna heb je nog Jozef, die verborgen was. Dat is de andere kant van het verhaal. Jozef die verborgen was voor zijn broers. Maar Jozef is een type van de 10 stammen in het algemeen. En van de gemeente met Christus aan het hoofd die daaruit voortkomt. Want dat is een verborgen werk, die gemeente. Het verborgen lichaam van Christus. De verborgene eerstgeborene. Ja, zo is dat. Mooi, hè?
Want Israël had Jozef wel een vrouw.
Ja, dat is waar, ja. En er kwamen 2 zonen uit, want het was weer de eerstgeborene. Dus de geschiedenis herhaalt zich daar. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Wij zullen het hierbij laten en wij zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we hebben reden om u te danken voor die zegeningen die u ons bereid hebt. Dat u ons niet alleen hebt uitverkoren in Christus van voor de nederwerping der wereld en ons tevoren verordineerd hebt om tot zonen, daarmee tot heerlijkheid gesteld te worden. Maar in bijzonder ook dat u ons bekendgemaakt hebt de verborgenheid van uw wil. Omdat we niet als willekeurig welk mens met grote vragen door dit leven zouden gaan, in onwetendheid, maar en dus in duisternis en tastend, maar in tegendeel dat we zouden wandelen in het licht waarmee u in onze harten geschenen hebt. Dat onze wandel zou zijn in zekerheid des geloofs, en in de wetenschap van al deze zegeningen die u ons in Christus geschonken hebt. We danken u dan dat we het voorwerp zijn geworden van uw werk in onze tegenwoordige tijd. Dat we ons bewust mogen zijn van onze hemelse roeping, positie en erfenis. Dat u ons getrokken hebt daadwerkelijk uit deze wereld en ons een plaats gegeven hebt in Christus aan uw rechterhand, opdat we zouden delen ook in de toekomst in de heerlijkheid van Christus die geopenbaard zal worden in deze wereld. Wanneer uw verborgenheid vervuld zal worden en waarin uw verborgen werk alsnog ook aan de wereld zal geopenbaard worden in heerlijkheid. We danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. En dat we daardoor veranderd worden naar het beeld van uw Zoon. Dat we ons bewust mogen zijn van de bijzonder bevoorrechte positie die wij als mensen hier op aarde innemen. Dat we niet onwetend zijn, maar in tegendeel met vrijmoedigheid de toekomst tegemoet kunnen zien. Ons daarna kunnen zelfs kunnen uitstrekken terwijl de wereld in pijn is vanwege de angst van wat haar wellicht zal overkomen. Maar we danken u dat u onze onzekerheid hebt weggenomen. En dat u ons zekerheid geeft in al die beloften die u ons gedaan hebt en bekend hebt gemaakt. Beloften die in Christus ja en amen zijn. Wij danken u dan ook voor deze dag waarin we uw woord mochten openen, bepaald mochten worden bij uw plannen, de dingen mochten zien ook van uw kant, opdat we daardoor gebouwd en gesterkt mogen worden in het geloof. Wij bevelen ons dan ook bij u aan voor de dagen die voor ons liggen. Wees u ons nabij, richt u ons oog op u, leid u ons in heel de waarheid door uw genade en geest om Christus wil. Amen.